Wij moeten ons vanavond eerst nog even bezighouden met Daniël 9. En speciaal met het laatste vers daarvan, Daniël 9, vers 27. Waar dan uiteindelijk de 70ste week en daarmee ook het laatste deel van de 70 weken, uiteraard, wordt besproken. Waar dan staat, hij zal velen het verbond versterken één week. Dat betekent dus kortweg dat de leider van het heidense wereldrijk van die dagen een verbond zal bekrachtigen, sluiten, maken of wat dan ook met de ongelovige Joodse staat. En kennelijk, maar met 100% zekerheid is dat niet zozeer te zeggen, maar kennelijk is het zo dat dat verbond ook de duur heeft van één week. Althans, dat het de bedoeling is dat het voor 7 jaar zal gelden. Helemaal 100% zeker is dat niet en het maakt ook niet zoveel uit. Want het zal blijken dat na korte tijd, namelijk na 3,5 jaar, namelijk in het midden van de 70ste week, niet zo'n geweldig grote rol meer speelt. Maar niettemin staat er, hij zal veel het verbond versterken, 1 week. Men denkt daarbij soms dus dat 1 week betekent dat het 1 week zal duren, oftewel 7 jaar zal duren. Maar dat duurt het in elk geval niet, omdat het uit de rest van het verhaal blijkt. De gedachte is dan ook dikwijls dat het verbond dan voor 7 jaar gesloten zal worden, maar dat het na 3,5 jaar verbroken zal worden. En precies die gedachte leidt tot enig misverstand, want zo zit het nou weer net niet in elkaar. Men moet voor dat 1 week of 1 week ook niet lezen dat het verbond voor de duur van 1 week geldt. Dat de bedoeling is. Maar het is in elk geval zo dat het verbond nooit langer dan 1 week kan gelden. En deze week is dan ook niet de duur van het verbond zelf. Maar deze week is gewoon die ene week waar we nog op zaten te wachten. Namelijk de 70ste week uit deze reeks van 7. De laatste week namelijk. En deze 70ste week begint kennelijk met het sluiten van dit verbond tussen de vorst die komen zal, het beest of hoe je maar genoemd mag worden, en de ongelovige Joodse staat. Op het moment dat dat verbond gesloten wordt of ondertekend wordt, want het is heel nauwkeurig aan te geven, op het moment dat dat verbond getekend wordt, begint deze laatste week van Daniël. Oftewel, het ondertekenen van dat verbond doet meteen de klok weer lopen, de klok die hier besproken wordt immers. En dat betekent dat wanneer we op de hoogte zijn van deze profetieën, dat we dan ook weten dat als een verbond gesloten wordt, dat dan 7 jaar later de Heer zelf aan Israël zal verschijnen en zijn koninkrijk over Israël zal oprichten en zelfs zijn verbond met Israël zal gedenken. Want daar komt het in de praktijk natuurlijk helemaal op neer. Hij zal velen het verbond versterken 1 week. Dat betekent dus dat aan het begin van de week dat verbond gesloten wordt, dat schrijf ik dus even op. Even met een trefwoord, ik kan niet alles erbij schrijven uiteraard, dat laat ik altijd aan anderen over. U kunt het ongetwijfeld vanuit de zaal ook niet lezen, maar misschien met enige moeite dat u het woord van afstand enigszins herkent. Het gaat er maar om dat we even onthouden en er later op terug kunnen komen, dat die 70ste week van Daniël slechts begint volgens de schrift bij het sluiten van dat verbond. Niks anders, je mag ook geen enkele andere combinatie maken. Dit is wat er staat en dat moet je ook blijven vasthouden. Goed. Een verbond dus wat zou duren voor maximaal 7 jaar, maximaal deze week, omdat we weten dat het eind van de 70ste week, en het klinkt belachelijk wat ik nu ga zeggen, maar omdat we weten dat het eind van de 70ste week ook het eind is van de 70 weken. En ik weet dat dat belachelijk klinkt omdat het zo vanzelfsprekend is, maar ik heb diverse malen in de literatuur, zal ik dan maar zeggen, in de diverse boeken gezien, dat men dat dan vergeten is tegen die tijd. Men praat over 70 weken aan het begin en dat leidt dan tot de komst van de Christus en het Koninkrijk. Maar tegen dat men het einde van de 70ste week aan het bespreken is, is men dat kennelijk vergeten. En dat is natuurlijk problematisch. Men zal het vast moeten houden. Het einde van de 70ste week brengt precies dat wat in vers 24 staat. Namelijk, dan worden de overtredingen gesloten, dan zijn de zonden verzegeld, dan is de ongerechtigheid verzoend en dan is eeuwige gerechtigheid aangebracht over het volk van Daniël en over de stad Jeruzalem. Daarmee is ook deze profetie bovendien vervuld en tevens bekend, want als die vervuld is, is die in elk geval bekend. En bovendien zal dan inderdaad de heiligheid der heiligheden gezalfd zijn. En kennelijk betekent het ook dat die gezalfde dan zal verschijnen. Maar dat lezen we elders wel weer, dus daar hoef ik nou ook niet verder op in te gaan. Maar het gaat erom, de 70e week begint bij het sluiten van een verbond tussen Israël en een heidense mogendheid, het wereldrijk van die dagen zoals we zullen zien. En dan staat er, en in de helft der week zal je het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Dat betekent dat ik meteen even een streepje zet in het midden van deze periode, van die 70e week. Dat is de helft van die week. Die helft, dat betekent eigenlijk een deel. Dat wil zeggen, theoretisch zou deze uitdrukking nog kunnen betekenen dat ergens in die week, hoeft niet per se exact in het wiskundige midden daarvan te zijn, hè, maar ergens in gedurende die week deze gebeurtenis plaatsvindt, maar dat het toch een exacte aanduiding is, blijkt uit andere schriftgedeelten, waar de twee helften van deze 70e week ook apart gemeten en geteld worden. En daaruit blijkt, maar daar kom ik nog wel op, daaruit blijkt dat het ook tamelijk exact het midden is. En in ieder geval, ik zeg tamelijk exact, maar dat zou op de dag nauwkeurig aangewezen moeten kunnen worden. Daar komt het op neer. Maar ook daar kom ik nog wel op terug. Want dan ga ik eerst maar even verder. Er staat dus, hij zal velen het verbond versterken één week. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Als we er niet al te veel van maken, niet speculeren, geen moeilijke dingen overhoop halen, betekent het dus dat er in die dagen en kennelijk tot aan het midden van deze 70e week sprake is van slachtoffer en spijsoffer die kennelijk gebracht worden. En waarom ook niet, want het gaat over het Joodse volk en het gaat over Jeruzalem. En als slachtoffer en spijsoffer dus ophouden of worden tegengehouden, hij zal het doen ophouden, dat wil zeggen hij zal het dus verhinderen en afbreken, dan betekent het dat voor die tijd deze instelling weer in ere hersteld is, zal ik maar zeggen, dat inderdaad slachtoffers en spijsoffers gebracht worden. De veronderstelling is dan ook, maar dit is de conclusie die ik nou trek, de veronderstelling is dan ook dat het verbond wat gesloten wordt met de heidense macht en de Joodse staat, dat het verbond ook inderdaad voorziet in een, althans gedeeltelijk, herstel van een Joodse eredienst in de heilige plaats. Dat wil zeggen, niet in de tempel, dat zei ik niet, want ik heb geen reden om over de tempel te spreken. Ik geloof niet dat het ding er is dan, maar wel in de heilige plaats. Het zal duidelijk zijn dat als de Joodse staat een verbond sluit met de heidense volkeren, dat daarin toch al gauw sprake zal zijn van, en wat doen we nou met de heilige plaats, en wat doen we met de plaats waar eens de tempel stond, want het is de heilige plaats van de Mohammedanen, en daar hebben we mee te maken in dit geval. Ja, dat laatste wereldrijk, wel degelijk. En we hebben te maken met het Joodse volk en zijn eredienst of wat er voor door moet gaan. En kennelijk is het zo dat dat verbond wat gesloten wordt ook voorziet in een althans gedeeltelijke, want elk verbond onder mensen en volkeren is altijd een compromis, hè? Althans een gedeeltelijke herinstelling van de Joodse eredienst, waaronder dan kennelijk slachtoffer en spijsoffer. Ja. Nadat de tempel verwoest is, is er voor zover ik weet niet geofferd op de heilige plaats, maar ik zou dat niet met zekerheid durven zeggen, zo concreet is de vraag me nog nooit gesteld, want ik meen te weten dat bij de terugkeer van de ballingen uit de ballingschap, zal ik maar zeggen, de Babylonische, dan wel Medo-Persische ballingschap, dat bij die gelegenheid wel degelijk een altaren werden opgericht en offers gebracht werden. Maar of je dat een herstel van de eredienst moet noemen, dat denk ik niet. Maar een ander ding wat ik dan wel wil zeggen is dat er op die plaats al offers gebracht werden, ook met name aan Jehovah, voordat er ook maar een tempel stond. Bijvoorbeeld. Nee, maar ik had in gedachten gewoon Abraham die Isaac offerde op precies dezelfde plek. Maar goed, hè? Dat even terzijde. Maar het is misschien nog nooit gebeurd, maar dat zegt natuurlijk niks over wat er in de toekomst zal gebeuren. Ik ga er nou gewoon even niet op in, omdat het me direct weer van mijn lijn afhaalt. Maar ik heb wel eens vaker gezegd, ik heb niet de indruk, op geen enkele manier zelfs, dat er in die dagen een tempel zal staan in Jeruzalem. Ik geloof dat dat een misverstand is. Je moet er maar even van me aannemen zo. Ik lees wel over heilige plaats en over het heiligdom. En een tempel is ongetwijfeld een heiligdom, maar een heiligdom is nog geen tempel. En bovendien, als er staat heiligdom en het zou een tempel moeten zijn, waarom staat er dan niet gewoon tempel? Nou, eenvoudig omdat het geen tempel is, maar wel een heiligdom. Maar een heiligdom is nog niet een heilig gebouw, dat is een heilig ding. Of een heilige plaats. En die term, letterlijk die term, heilige plaats, wordt gebruikt. En daar komen we binnenkort dus aan toe. Want dat is wat er staat. Ik schuif het voor me uit, ik kom er vanzelf wel op terug, dat beloof ik u. Goed, ik ga er dus vanuit dat, dat zeg ik dus wel nadrukkelijk, dat slachtoffer en spijsoffer hier gewoon letterlijk slachtoffer en spijsoffer zijn. Dat slachtoffer en spijsoffer een geestelijke betekenis hebben, dat is iedereen langzamerhand bekend. Ik weet ook dat het ophouden van het slachtoffer en spijsoffer soms wel eens verklaard wordt als te zijn een beeld van de dood van de Heer Jezus. Maar dat berust op het misverstand dat de 70ste week van Daniël begon bij het openbare optreden van de Heer Jezus, waarna hij 3,5 jaar later ongeveer, inderdaad, gekruist werd. En dan laat men deze uitspraak over slachtoffer en spijsoffer samenvallen met de dood van de Heer Jezus. En men heeft dat nodig om te verklaren dat de hele 70ste week inmiddels al vervuld is. Maar het is niet waar. En de eenvoudige rekensom waarnaar ik vanmorgen even verwees, leert ons ook dat het zo niet zat. En dat het openbare optreden van de Heer niet inluidde het begin van de 70ste week. Integendeel, het beëindigen van zijn openbare optreden betekende het einde van de 69ste week. De 69 weken eindigden dus niet bij de doop van de Heer Jezus aan het begin van zijn optreden. Daar staat in heel wat boeken overigens dat het zo is, maar het is niet waar. Integendeel, de 69 weken eindigden toen het leven van de Heer Jezus eindigde. Nou ja, strikt genomen 5 dagen daarvoor dan. Bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Daar gaat het om. Daarom, deze hele 70ste week ligt in de toekomst. En begrijp me goed, als die 7 weken letterlijk zijn en letterlijk spreken over de herbouw van Jeruzalem, dan heb ik geen enkele reden om vervolgens de rest van dezezelfde profetie ineens slechts een geestelijke betekenis te geven. Dat doe ik dus niet. We praten nou over de letterlijke dingen. En we houden het er dan op dat de 70ste week inderdaad letterlijk begint met het letterlijk ondertekenen van een verbond tussen die beest, zal ik maar zeggen, of die vorst die komen zal uit vers 26. En kennelijk heeft het iets te maken met een herinstelling van deze eredienst, of deze vorm daarvan. Het heeft er ongetwijfeld mee te maken of het in het verbond is opgenomen of niet, heeft er eigenlijk niet zoveel mee van doen. Maar het is natuurlijk zo dat als Israël een verbond sluit met de heidense macht, en het is heus in de eerste plaats een Arabische macht, en zelfs in de eerste plaats van die van Irak, laat ik het dan maar even zeggen, want het is ongetwijfeld zo, dan zal ook duidelijk zijn dat als men daar vrede mee gesloten heeft, dat men dan ook inderdaad ruimte krijgt voor van alles, waaronder ruimte voor een soort herinstelling van eigen Joodse rituelen. In Jeruzalem. Dat is trouwens altijd het ideaal geweest van de volkeren en van de Verenigde Naties in de tijd. Dat toen de Joodse staat werd uitgeroepen, toen zou Jeruzalem eerst een internationale stad moeten blijven. Mocht ook eigenlijk niet de hoofdstad worden van de Joodse staat. Het was via de Verenigde Naties ook verboden eigenlijk. Maar goed, niemand trok zich er toen wat van aan. En dat is nog zo trouwens. Maar de bedoeling was een internationale stad waar ruimte was voor zowel christenen, omdat het een heilige plaats is van de christenen, en voor de joden, omdat het een heilige plaats is van de joden, en voor de moslims, omdat het nou eenmaal een heilige plaats is van de muzulmannen, moslims, de Mohammedanen dus, hè? Ja. Dus ik denk inderdaad dat die ruimte daar is, maar na 3,5 jaar is het weer welletjes, want verbonden, even zachtjes praten, verbonden met volkeren in het algemeen zijn onbetrouwbaar, en verbonden met Arabische volkeren in het bijzonder. Zoals de Bijbelse geschiedenis trouwens ook betuigt. Ik bedoel, hè? Doe dan maar. Daar komt dus niet veel van terecht. Na 3,5 jaar verandert het een en ander. En, want het gaat er natuurlijk om dat deze heidense wereldmacht wel degelijk ook de volle macht in handen zou krijgen over de Joodse staat. Daar gaat het natuurlijk om. En dus worden hier ineens deze instellingen weer verboden. Slachtoffer en spijsoffer zullen dus ophouden. Moet ik even bijschrijven? Ik schrijf even bij iets over offers. En dan zet ik er meteen een streep door. Zo, dan betekent het dat de offers daar ophouden. Even een trefwoord voor bij het midden van de 70ste week. En er komt nog wat anders bij, want dan gaan we meteen verder. Daar staat, en over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Nou is het moeilijk om die uitdrukking zomaar te verklaren. Maar de aardigheid is natuurlijk dat de term min of meer ontleend is aan het voorgaande hoofdstuk. En ook weer gebruikt wordt in hoofdstuk 11... Omdat in het voorgaande hoofdstuk, Daniël 8, sprake is van dat ooit een vorst die komen zal, de tempel zou ontheiligen. Nou, over tempel staat, moet even zien. Nee, er staat woning zijn heiligdom, zelfs het woord tempel staat er niet. Maar ik ga het niet uitgebreid bespreken, ik tip het alleen aan in Daniël 8. Daar is sprake van een vorst die komen zal. Hij wordt genoemd in vers 9. Uit een van die kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het sierlijk land, het sieraadland, oftewel tegen Kanaan, want dat is het sieraadland. Ik ga het niet uitleggen, maar het betekent gewoon dat er een belangrijke vorst zal komen. En hij werd groot tot aan het Heer des Hemels. En dit is wel degelijk een visioen en dus beeldspraak. Hij werd groot tot aan of tegen het Heer des Hemels. En het Heer des Hemels heet verderop in het vers de sterren. En toen heb ik aan Jacob en aan Jozef gevraagd wat dat betekende. En aan Abraham toen ook nog even. En Abraham zegt, nou tot mij is gezegd, wijs het naar de hemel, sterren des hemels, dat is het Heer des hemels. Dat is de menigte aan de hemel. Abraham zegt, tot mij is gezegd, alzo zal uw zaad zijn. En Jozef zei, daar heb ik van gedroomd, dat die sterren voor mij zullen buigen. En vader Jacob zei, ja, dat is Israël, dat zijn je broers, enzovoorts. Kortom, die sterren des hemels zijn in ieder geval een beeld van Israël. Daar is het verhaal niet mee af, maar dat is het in ieder geval. En uit het verband van Daniël is dat zo zonder meer duidelijk. Waar het om gaat is dus dat er een vorst zal komen die zich groot zal maken ook tegen Israël, die zich in zijn grootheid tegen Israël zal richten. En er staat er, hij wierp er sommigen van dat Heer en van de sterren. En heeft men hier nou eens een keer echt vertaald met namelijk. Ik zeg altijd steeds, hè, dat en betekent namelijk, heel dikwijls. Hier hebben ze het echt zo vertaald. Hij wierp er sommigen van dat Heer, namelijk van de sterren, ter aarde neder. Dat betekent gewoon dat ze vernederd worden, vertrapt worden. Maar wat zeg ik ook, ook dat staat erachter. Zodat er helemaal geen problemen zijn met de verklaring van het vers. Hij wierp ze neder, namelijk hij vertrapt ze. Ja, hij maakte zich groot tot aan de vorst, diensheers. Dat wil zeggen, hij maakte zich groot tegen de vorst van Israël. En van dezelfde, van die God van Israël, werd weggenomen het gedurig offer. Dat woord offer is natuurlijk een verklaring die erbij gezet is, maar het is niet zo gek. Van die vorst werd weggenomen het gedurig offer. En de woning, namelijk zijn heiligdom, werd nedergeworpen. Ik moet er meteen bij zeggen dat deze uitdrukkingen hier in de eerste plaats in het verleden werden toegepast op een gebeurtenis die weliswaar niet in de Bijbel vermeld staat, maar die wel degelijk plaatsvond in de periode van de 62 weken, die periode van zwijgen. Namelijk, we hebben het hier over Antiochus Epiphanes die de Joden onderdrukte en die inderdaad de eredienst in de tempel, toen was het dus een tempel, deed ophouden. Hij verbood het, hij verplichtte hen tot het brengen van offers, van varkens, onheiliger dieren. In de gedachten van de Jood bestaan er allemaal niet. En die offers werden dan gebracht aan een beeld dat was opgericht ter ere van Jupiter, om het bij de Romeinen te houden. Het waren eigenlijk de Grieken nog, dus het heette toen Zeus. Maar goed, is altijd leuk als je nog een naam weet voor Jupiter, hè? Zeus. Goed. Maar in ieder geval, er werd een afgodsbeeld in de tempel neergezet. En er werden offers gebracht, niet meer aan Jehovah, maar aan deze afgod. Het punt is nu dat deze gebeurtenissen in der tijd, dus ongeveer het jaar 170 voor onze jaartelling, dat deze gebeurtenissen weer model staan voor gebeurtenissen die zullen plaatsvinden alsnog in de toekomst. Ik zou u dat ook tamelijk makkelijk kunnen aantonen uit de rest van dit hoofdstuk, maar dit hoofdstuk is nou eenmaal ons onderwerp niet. Het punt is namelijk heel eenvoudig dat deze versen spreken over de ontwijding van de tempel inderdaad door Antiochus Epiphanes, en het punt is dat diezelfde gebeurtenissen later herhaald zullen worden, of gebeurtenissen van dezelfde aard later herhaald zullen worden, en blijkbaar in de 70ste week van Daniël, en dus in de toekomst. Meer kan ik er echt zo gauw niet over zeggen, want dan verdwalen we vanavond. Maar wat we hier dus lezen, is iets over de oprichting van een gruwel der verwoestingen, de ontwijding van de tempel, en we weten uit de geschiedenis dat het inderdaad gaat om de oprichting van een beeld gewijd aan de god deze eeuw. Satan dus eigenlijk. Zeg maar Zeus, Jupiter, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Bovendien, mocht dat nog niet genoeg zijn, hebben we natuurlijk in Daniël 2 ook nog eens de oprichting van een beeld. En in Daniël 3 ook nog een keer. En dan heb ik het over die van Openbaring 13 nog niet gehad, want daar ben ik al lang niet aan toe. Kortom, dan ga ik terug naar Daniël 9. Daar staat: in het midden van de week zal het spijsoffer en het slachtoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoesting zijn. Nou, dan gaan we het even verder verklaren. Wat is een gruwel? Een gruwel is een afgod. Of een afgodsbeeld. En wat is een vleugel? Dat heb ik vanmorgen even aangehaald uit Lucas 19. Ja, bescherming, maar in feite dus ook een afgod. Het kan ook God zijn, maar als het een gruwelijke vleugel is, dan is het niet God, maar een afgod. En het woord vleugel wordt in de Bijbel gebruikt ter aanduiding van afgoden. Men vertaalt het lang niet altijd zo dan, maar het wordt gebruikt als aanduiding van afgoden. En het woord gruwel in elk geval. Gruwel is hetzelfde als afgod of afgoderij, dat kan ook. Dus hier staat dat over de gruwelijke vleugel een verwoester zal zijn. Dat betekent dat er dan eerst zo'n gruwelijk vleugel zou moeten zijn. Kortom, er zou eerst zo'n afgodsbeeld moeten zijn. Een afgodsbeeld zoals ook beschreven in Daniël 8 en zoals ook eens geplaatst in de dagen van Antiochus. En zo'n beeld verwachten wij dus ook dat opgericht zal worden in de toekomst. Namelijk nog steeds in het midden, of kort na het midden, maar in het midden van de 70ste week van Daniël. Dus ik schrijf er even bij, een beeld. Als we daarna in Openbaring 13 lezen dat er een beeld wordt opgericht, ter ere van het beest, weten we dus precies wanneer het gebeurt. Want dat verhaal kennen we al. En dat is bijbelstudie, schrift met schrift vergelijken. Het wordt hier tamelijk nat. Je hebt er waarschijnlijk op zitten wachten dat ik mijn glas hierom zou gooien. Toen was het nou. Dat droogt wel weer op. Ik heb maar één zorg dat ik niet genoeg water heb, maar. Maar dat gaat nog wel, hè? Dan begint het water te lopen, het wordt levend water, hè? Dat is onvermijdelijk. Ja. Goed. Nou, dus over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Dan betekent het dat zo'n beeld wordt opgericht en dat er vervolgens verwoesting zal komen vanaf dat moment in elk geval. Dat wil niet zeggen dat het dan pas komt, maar het wil wel zeggen dat die verwoesting daar dan dus is. En dat is niks nieuws, want we hebben in vers 26 al gelezen dat na de 62 weken, en het eindigt dan, laten we maar zeggen, bij de dood en opstanding van Christus, hè? Dan teken ik een kruisje erbij, ter herkenning dat na de 62 weken Messias zou uitgeroeid worden en er zou een vorst komen van een volk enzovoorts en die zal de stad en het heiligdom verderven en zijn einde zal met zijn met de overstromende vloed. Daar hebben we het nog niet over. En het tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Dat betekent dat vanaf het einde van de 62ste week tot het einde van de 70ste week, want er staat tot het einde toe. Dat kan niet meer zijn het einde van de 69ste week, want die is dan al voorbij. Hè? Er zal tot het einde toe verwoesting zijn. Zodat er sprake is van verwoestingen. Beginnend na de 69ste week. En eindigend uiteraard aan het eind van de 70ste week. Want tot het einde toe zal er verwoesting zijn. Toch? En als hier dan nog eens extra vermeld wordt dat er verwoesting zal zijn in de tweede helft van de 70ste week. Dus vanaf het wegnemen van die offers en vanaf dat het beeld er staat. Betekent het gewoon dat er dan grotere verwoesting zal zijn dan ooit tevoren. Dat betekent het. Zodat die verwoestingen ook kenmerkend zijn voor de dagen waarin wij leven. Nou, meer staat er niet, want hoe het verder afloopt stond al in vers 24. Daarna begint over Juda en Jeruzalem het koninkrijk. Kijk, ik voel nou even in koninkrijk. Maar bedenk erbij, het is een koninkrijk alleen over het Joodse volk. Over meer wordt niet gezegd. Dat koninkrijk zou komen over alle volkeren, maar over al die volkeren wordt hier niet gesproken. Alleen maar over Jeruzalem en het Joodse volk. Nou, dan hoop ik dat dat genoeg is. Dan had ik nog in gedachten om u die berekening te geven van die 69 weken. Ik kreeg er veel vragen over, maar ik besluit nu maar even ter plekke dat we dat van de week wel even op papier zetten en uitprinten. Dan wie dat hebben wil, die kan het daar aan de balie krijgen. Want om nou rekensommetjes op het bord te gaan doen, vind ik bij nader inzien toch een beetje overbodig. Het is ook niet werkelijk relevant, overigens. Hè? Goed, nou dat laat ik dus maar even voor wat het is. Een van de dingen die ik wel nog even wil zeggen, omdat ik nu Daniel voorlopig maar weer ga verlaten, is dat als de tijd gemeten wordt van die 70ste week, of delen van die 70ste week, namelijk de eerste, dan wel de tweede helft, worden verschillende uitdrukkingen gebruikt. De ene is die van tijd, tijden, maar dat is verkeerd vertaald, dat zou moeten zijn dubbele tijd, want het is een dualis, een tweevoudsvorm. Tijd, twee tijden dus eigenlijk, en een deel van een tijd. En als je dat netjes bij elkaar optelt, heb je 3,5 tijd. Dus als een deel van die week, van de 70ste week genoemd wordt, heet het 3,5 periode. Tijd is gewoon een bepaalde periode. Op een andere plaats wordt gesproken over 42 maanden. En u begrijpt dat 3,5 jaar inderdaad 42 is. 3,5 maal 12 is het geloof ik. Hè? Dat komt ongeveer 42 uit. Jawel. En op nog een andere plaats heet het 1260 dagen. En een kleine deling leert ons dan dat kennelijk een maand 30 dagen duurt. Want 42 maanden van 30 dagen is inderdaad precies vol supergraas. Ja. 42 maanden van 30 dagen is inderdaad 1260 dagen. En dat is precies wat in de Bijbel ook genoemd wordt als de lengte van die periode. Maar je moet er meteen uit besluiten dat aangezien een jaar bestaat uit 12 maanden en een maand uit 30 dagen, een jaar dus bestaat uit 360 dagen. En dat is niks bijzonders, maar het liet het onze kalender zich daar niet aan houden. Om een overigens zeer voor de hand liggende reden, maar daar gaat het nou niet om. Want worden we een beetje beroerd als je in januari moet gaan oogsten, weet u wel. En tulpenbollen pellen in november lijkt me ook niet helemaal geschikt. Dus om die reden ziet onze kalender er wat anders uit. Maar het is toch zo dat in Genesis al een jaar gerekend wordt als er zijn 12 maanden van 30 dagen. En 5 maanden duurt daar bijvoorbeeld 150 dagen. Met andere woorden, de Bijbel gaat ervan uit dat een maand bestaat uit 30 dagen en een jaar weer uit 12 maanden. Zodat een jaar is 360 dagen. En dat is erg lastig, omdat onze jaren er anders uitzien. En als wij dus jaren en perioden uit de Bijbelse geschiedenis omrekenen naar onze jaartelling, naar onze kalenders, moeten we er altijd rekening mee houden dat in de Bijbel dat jaar 360 dagen duurt en op onze kalenders duurt het 365,2424. Sinds Gregorius. Want sinds Julius was het anders, maar Gregorius heeft het veranderd. Ja, Julius, dat was de Romeinse keizer, maar daarna kwam er andere Romeinse keizer, die heet niet zo, want die noemen ze dan paus. En die heeft het dan weer gewijzigd. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Daarom zeg ik het maar even, het is allemaal heel ingewikkeld. En het is dus een lastige rekensom. En als je dus de rekensom wil maken, dan zul je moeten rekenen, als je het nauwkeurig wil doen, niet met jaren, maar zelfs met dagen. En ik zal u vertellen dat 5 en een kwart dag per jaar ruwweg over een paar jaren heel wat scheelt, hoor. Dan zit je zo een verschrikkelijk eind naast. Scheelt een vol jaar op 70 jaar bijvoorbeeld. He? Nou goed, dat is om het dan lastig te maken, maar ik zeg het er maar even bij. Een halve 70ste week duurt dus 42 maanden, oftewel 3,5 tijd, oftewel 1260 dagen. En zo komt het steeds in die verschillende uitdrukkingen in de Bijbel tegen. Niet omdat het tegenstrijdig is, maar omdat de uitdrukkingen elkaar op die manier verklaren. Daar gaat het maar om. Nou, dat gooi ik dan helemaal nu aan de kant, want het lijkt me nuttig om nu meteen te gaan naar Matteüs 24. Kijk, er blijft weinig anders over, hoor, om nu naar Matteüs 24 te gaan. Dat sluit zo bij elkaar aan dat we verplicht worden om meteen deze verbinding te leggen. Matteüs 24 namelijk. Ja. Ja.
En nou, de bol des vorsten, wie is dat dan? Daar heb ik misschien een goed gebruik op gezien, maar is dat nou die rust, die bom, of is dat nou die...
Nee, de, daarom staat er ook niet verwoesten aan zich, er staat verderven. Er is niemand namelijk die verantwoordelijk gesteld wordt voor het verderf van Jeruzalem, de ondergang daarvan in het algemeen. En die ondergang ligt toch in ieder geval niet bij die Rus, maar bij die Babyloniërs, zal ik maar zeggen, bij die Irak, hoe heet dat? Irakees, het woord zegt het al, hè? Irakees. Nou goed. Het is waar het om gaat namelijk, en dat blijkt uit het verband van de hoofdstukken van Daniël, is niet Rusland, want er speelt in Daniël eigenlijk geen rol. Misschien hier en daar een vers, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat in Daniël steeds om de wereldrijken, de machthebber over de heidense volkeren. En dat zou de Rus wel willen zijn, maar dat redt hij niet, nooit zelfs. Zodat het daar in Daniël 9 echt gaat over wat ik dan gemakshalve wel eens noem de koning van Babel. De vorst van het wereldrijk. Bovendien, de toepassing van die uitspraak in vers 26 op de Romeinen bewijst dat het inderdaad gaat over het wereldrijk. Ongeacht hoe dat wereldrijk heet, want dat heeft er eigenlijk geen fluit mee te maken. Dat heb je als je een paar fluiten zo, en nog meer fluitistes in de zaal hebt. Maar goed. Nee. Des vorsten is geen meervoud. Het is een volk van de vorst. Des vorsten is van de vorst die komen zal. Ja. Dat is een enkelvoud. Maar de uitdrukkingen zijn wat vaag en dat komt omdat het eenmaal wordt toegepast op de Romeinen met Titus en daarna op de legers van, laten we zeggen, Babel, van over de Eufraat enzovoorts. Daar hebben we het dan later nog over. Met hun aanvoerder, en dat is het beest. Dat is één en hetzelfde verhaal. Goed, ik ga naar Matteüs 24, daar staat, Jezus ging uit en vertrok van de tempel. Dat is vers 1, want de gedachte is dat de Heer enige dagen tevoren voor het eerst Jeruzalem binnenkwam, na de zogeheten intocht van Jeruzalem, dat is het, hè. En het punt is dat hij weliswaar Jeruzalem inging, maar hij heeft er nooit meer de nacht doorgebracht. Want iedere avond ging hij terug naar zijn kwartier, om zo te zeggen, op de Olijfberg. Dat was daar al gemaakt. Een paar dagen eerder, op de 8e van die maand, 6 dagen voor het Pascha, volgens Johannes, wat is het, 12, 11 of zo, Zes dagen voor het Pascha kwam hij op de Olijfberg in Betanië. Dat moet dan geweest zijn op de 8e. 's Avonds. Hij overnachtte daar. Kennelijk verloopt er één nacht en gaat dan de andere dag voorbij. Dan is het Sabbat, waarop men weet dat de Heer daar is en waarbij men allerlei zieken naar hem toe brengt enzovoort, die allemaal genezen worden. Dat zal niet meer dezelfde avond geweest zijn. Dus zal het de andere dag en dus de 9e geweest zijn, de Sabbat, de zaterdag dus. En de dag daarna vertrok hij naar Jeruzalem en dat ging dan via de ezel en de hele ceremonie van de zogeheten intocht. Dat was dan dus de 10e en ook inderdaad de eerste dag der week. Dat is ook niet mijn verklaring, maar dat is gewoon de traditionele verklaring. En ik zou niet weten wat er aan mankeert. Zo zit dat gewoon. Maar de Heer had dus een plaats op de Olijfberg in het huis van Lazarus en Maria en Martha. Schitterende symboliek trouwens, maar dat laat ik ook maar voor wat het is. De Heer namelijk ging wel naar Jeruzalem, maar elke avond vertrok hij uit Jeruzalem. En we hebben hier een lange redevoering van de Heer die hij dan hield op de Olijfberg. Vermoedelijk in het huis van Lazarus en Maria Martha. Misschien ook wel gewoon voor het huis op een bankje naast de deur. Weet je veel, ik weet niet of ze dat deden zo. Maar in ieder geval, daar in Betanië werd dat verteld. Op de Olijfberg in elk geval. En ik heb ook het idee dat wat wij hier vinden in Matthäus 24 en 25, dat dat niet zozeer een stenografisch verslag geweest is van wat hij precies gezegd heeft. Maar ik denk dat het de samenvatting is van de belangrijkste delen daarvan. En dat het ook niet gaat om één redenering, één redenvoering, maar om meerdere die gewoon elke avond voortgezet werd. Elke avond om 8 uur samenkomst. Zoiets. En dat het zo is, dat ik die indruk heb, komt gewoon omdat we nog 2 verslagen van deze redenvoering hebben, waarbij heel andere accenten gelegd worden en waarbij soms nagenoeg dezelfde woorden gebruikt worden terwijl het over wat anders gaat en andersom totaal verschillende woorden gebruikt worden terwijl het om hetzelfde gaat, zoals de bestuderingen van gewoon doet blijken. Met andere woorden, wat de Heer doet is elke avond Jeruzalem verlaten en op de Olijfberg, uitziende zelfs op Jeruzalem, spreken over hoe het met Jeruzalem zou gaan. En daar was hij al mee begonnen, op de dag van de intocht, toen hij Jeruzalem zag en weende over de stad en zei: och, of gij ook nog in deze uw dag bekendet wat tot uw vrede dient, Lucas 19. Maar nu is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen slaan enzovoort, of leggen hoe het er maar staat enzovoort. En er wordt ook gesproken over verwoesting, er zal geen steen op de andere gelaten worden. Daar spreekt de Heer dus inderdaad dan al in Lucas 19... over diezelfde verwoesting die genoemd wordt in Daniël 9 vers 26. Het is volstrekt hetzelfde. Maar diezelfde gedachtegang wordt vervolgens verder ontwikkeld elke avond verder op de Olijfberg. En samengevat vinden we dat bijvoorbeeld hier terug in Matthäus 24. Dat is de meest uitgebreide samenvatting. Maar het is een uiteenzetting van die paar woorden die de Heer sprak toen hij aan de afgang des Olijfbergs naakte en weende over de stad. Zoals we vanmorgen lazen uit Lucas 19. Nou, wat lezen we nou hier? Jezus ging uit en vertrok van de tempel. Ze zouden weg. Ze zouden Jeruzalem en daarmee ook de tempel verlaten. En zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. Die hadden er zeker verstand van of zo. Die zouden hem wel even rondleiden om te laten zien hoe het er allemaal zo was. Interessant gebouw natuurlijk, hè. Nog niet zo erg oud. Enige tientallen jaren hooguit, de tempel van Herodes. De 4e tempel, heet het officieel. Ja, het is wat lastig tellen, maar officieel was het de 4e tempel. En u weet hoe het gaat met vierden in de Bijbel. Die gaan voorbij. Alles wat 4 is, is tijdelijk. Ja, je had het net gebouwd. Ja, het was de 4e, hij zou dus voorbij gaan. Ja. Tempel van Herodes heet hij. Dan staat er: Jezus zei tot hen: ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar, dat wil zeggen, let er even op wat ik nu ga zeggen. Dat is zoiets als weet dan en versta. Maar de Grieken zeggen in zo'n geval gewoon amen. En wij vertalen het in zo'n geval met voorwaar. Voorwaar zeg ik: hier zal niet steen op steen gelaten worden die niet zal afgebroken worden. Wel, in Lucas 19 lazen we dat ook al. En dan staat er, en als hij op de olijfberg gezeten was, want nou ja, de olijfberg is eigenlijk een type van de dagen waarin wij leven, het verborgen koninkrijk, namelijk niet geopenbaard en dus in Jeruzalem, maar verborgen en dus buiten Jeruzalem, op een berg, de olijfberg, jazeker wel, dat is de huidige situatie en daarom staat er ook, als hij op de olijfberg gezeten was, staat hij dat hij in een huis zat, maar als hij in een huis zat, welk huis was het dan? Ja, dat van Lazarus dus. Die dood geweest was en weer opgewekt. En die de naam droeg van de tweede hoge priester van het oude verbond. En die dus gewoon een type is van het hoge priesterschap van het nieuwe verbond, van het tweede verbond. En dus Lazarus is niemand anders dan een type van de Heer Jezus Christus die uit de dood zou opstaan en zo de hoge priester zou worden van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En dat is waar wij uit leven en dat is wat hier ook geïllustreerd wordt. Hij was op de olijfberg gezeten in de positie van Lazarus, positie eigenlijk van de hoge priester dus, maar dat is typologie. Dat is puur typologie. Maar goed, we gaan maar verder niet met wat er gebeurt, maar wat er gezegd wordt. Er staat dan, als hij op de olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, want er was verder niemand anders bij. Het is een volstrekt mooi type van de gemeente. Zo gaat het altijd. Als slechts de discipelen of slechts enkele discipelen verzameld worden tot de Heer en met hem over dingen spreken, is het altijd een type van de gemeente. Let er maar eens op. En ze vragen hem, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En als er zijn die reden hebben om te vragen, wanneer zal het nou allemaal gebeuren? Dan zijn wij het wel, omdat wij leven in de dagen van het uitstel van de openbaring van het koninkrijk. Oftewel, wij leven in de dagen van een verborgen koninkrijk. En juist wij zijn dus degene die vragen, maar wanneer wordt het nou openbaar? En dus de discipelen vragen dat. Wanneer zullen deze dingen zijn? Welke dingen? Wel, dat de tempel zou worden afgebroken, oftewel verwoest. Wanneer zal dat zijn? Een andere vraag, maar het gaat om hetzelfde, want de vraag wordt in drie zinnen gesteld. De andere vraag is, welk zal het teken zijn van uw aanwezigheid, van uw toekomst, uw parousia? Maar het zal duidelijk zijn dat de verwoestingen zijn tot het einde van de 70ste week. En als de definitieve verwoesting plaatsvindt, dus helemaal aan het eind, dan betekent het tegelijkertijd de komst in heerlijkheid van de Christus. Dus, neem me nou niet op een dag nauwkeurig, maar ik bedoel toch te zeggen dat op de datum van de uiteindelijke laatste verwoesting van Jeruzalem, waarin de verwoesting dus ook inderdaad voltooid wordt, dit datum verschijnt ook de Heer, einde van de 70ste week. Zodat hier eigenlijk gevraagd wordt naar, wanneer zal het einde van de 70ste week zijn? De vraag was niet alleen maar, wanneer zal de tempel verwoest worden? Maar de vraag is, wanneer zal die tempel verwoest worden? Wat zal het teken of kenmerk zijn van uw aanwezigheid, vertaald bij toekomst? Maar er staat echt parousia, hetgeen in de eerste plaats betekent presentie, hè? Aanwezigheid. En nog eens een keer, en welk zal het teken zijn van de voleinding der aion? Dat is niet de kosmos en dus niet de wereld als zodanig, maar wel de wereld zoals die reilt en zeilt, de eeuw dus. En daarom vertalen we het liever met eeuw, ter onderscheiding. Drie dingen. Wanneer zullen deze dingen zijn? Oftewel, wanneer zal de tempel verwoest worden? Waaraan zullen we... Want wanneer zullen we het teken zien van uw aanwezigheid en wanneer zal de tegenwoordige eeuw voleindigd worden? En het gaat heus echt om maar één vraag, omdat de verwoesting van Jeruzalem en de verschijning van Christus in de heerlijkheid kennelijk de overgang is van de 70ste week naar het koninkrijk, het geopenbaarde koninkrijk aan het Joodse volk, aan in Israël. En dat betekent uiteraard ook de voleinding der aion. Al was het maar alleen omdat aion of eeuw, en hier dan een keer vertaald met wereld, eigenlijk in wezen de aanduiding is, niet eens van een bepaalde tijd of periode, maar de aanduiding is van degene die in die tijd zijn macht uitoefent. Een aion is ook eigenlijk een vorst. Een koning, een machthebber of hoe zoiets maar heten mag. Vandaar dat de Bijbel de uitdrukking kent, gij koning der eeuwen. En dat betekent niet eeuwige koning, maar dat betekent koning over de aionen. Bovendien kent de Bijbel ook nog de eeuw deze wereld, de aion van deze kosmos, en er staat bij wie het is. Dat is namelijk de overste van de macht der lucht, dat is in Efeze 2, vers 1, 2 is daar in de buurt. En de eeuw deze wereld blijkt inderdaad de machthebber over deze wereld te zijn, de god deze wereld te zijn, dat is namelijk Satan zelf. Over hem gaat het. Dus wanneer zal zijn de voleinding der eeuw, wil ook zeggen, wanneer zal de tegenstander, de Satan, zijn heerschappij moeten afbreken? Wanneer zal hij van de troon geraken en zal de troon gegeven worden aan de beloofde Messias? En de vraag wordt hier dus op verschillende manieren gesteld. En wat de vraag die er niet bij staat is, wanneer zal zijn het einde van de 70ste week van Daniël? Maar het is precies dezelfde vraag. Eigenlijk. Althans, wanneer de vraag beperkt wordt tot het Joodse volk en Jeruzalem. Nou goed, gaan we verder. Jezus antwoordde, zeide tot hen, zie toe dat u niemand verleidde, want velen, en dan moet je eens opletten hoe ineens de dingen langgerekt worden. Velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden, en gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Dus laat u nou niet zeggen dat deze oorlogen een teken zijn van het naderende einde, want de Bijbel zelf zegt dat dat juist niet is. Dat duurt nog wel even. Dat duurt al heel lang. Want het volk zal tegen het volk opstaan en het koninkrijk tegen het koninkrijk. En wat zo gaat, dat strijd onder de volkeren onderling. Dat was voorheen niet hoor. Voorheen had je gewoon wereldrijken. En die werden op elkaar veroverd enzovoorts. Maar de volkeren onder elkaar, dat was echt niet zoveel bijzonders. Maar het is sindsdien wel zo, sinds het einde van de 62e week. Volk zal tegen volk opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentie. Nou, die zouden er wel zijn, maar hier in dit vers staat het echter niet. Dus u zou het moeten doorstrepen. Maar het maakt me verder niet uit vandaag, hè. Dus hongersnoden en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Dat wil zeggen, niet alleen hier, maar ook daar. Doch al die dingen zijn een begin der smarten, niet het einde. Nou, ze vroegen niet naar het begin, ze vroegen naar het einde. Maar de Heer begint bij het begin en zegt, nou, deze dingen komen allemaal, maar dat is geen teken van het naderend einde, integendeel. Het is maar een begin der smarten. Daar begint het wel mee, maar dat begin duurt nogal lang. En dan, als dan zullen zij u overleveren in verdrukking, en ze, niet grote verdrukking, maar wel verdrukking, en ze zullen u doden en gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En u begrijpt toch wel dat dat tientallen jaren minstens en met gemak honderden jaren duurt. Duizenden is wat overdreven natuurlijk, maar het schiet aardig op. Wel, er zouden velen verleid worden. De Heer zei, zie toe dat niemand u verleidde, vers 4. Zo begon het verhaal. En wie volharden zal tot het einde, is dus degene die niet verleid wordt. En diegene die niet verleid wordt, blijft dus trouw aan wat oorspronkelijk gepredikt is. Moet eens luisteren. Wie volharden zal tot het einde, is degene die vasthoudt aan het geloof. In wat God gesproken heeft. Dan te bedenken dat er zoveel zijn die zich christenen noemen en die niks anders weten te vertellen dan dat al de beloften die God gedaan heeft oorspronkelijk weliswaar op Israël van toepassing waren, maar dat zijn ze niet meer, worden dat ook niet meer, maar zijn van toepassing gebracht op de kerk, op de gemeente of hoe dat maar heten mag. Over volharden gesproken, hè? Over vasthouden aan het profetisch woord gesproken. Men heeft het gewoon losgelaten. Men heeft door de loop der tijd gezegd, nou, er komt niks van terecht. Toch, zo is het gegaan. Er komt niks van terecht. Kennelijk zien wij het verkeerd en ze hebben het woord Gods losgelaten. Ze hebben het niet volhard. En wat wij zouden moeten doen is vasthouden aan het profetisch woord. Dat inderdaad zeer vast is, zegt zelfs Petrus. Zeer vast is. En dat schijnt als licht in duistere plaats. En dan zegt God, vertraag de belofte niet. Maar God is langmoedig. Maar wat hij beloofd heeft, wat hij aangekondigd heeft, zal ooit inderdaad gebeuren. Nou, wie volharden zal waarin in geloof dus gewoon zal zalig worden. Zodat deze tekst helemaal niet wat anders leert dan de hele rest van de Bijbel. Namelijk dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt. Er staat hier heus ook hetzelfde ouderwetse geloof van het jaar nul en bij nader inzien van ver daarvoor, ja. Dat geloof wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken. En dan zal het einde komen. Het einde van wat? Het einde van de eeuw. Uit vers 3. Wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der aion? Wel, de Heer zegt, het evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken. En dan zal het einde van de eeuw, want daar gaat het over, niet van de 70 weken, want dat staat er ook niet. Dan zal het einde van de eeuw komen. Over 70 weken wordt hier niet gesproken. Ik heb het wel net aangehaald even, vanwege de parallel, maar er wordt niet over gesproken. Dan zal het einde van de eeuw komen. Wij zullen ook zien dat het verschil maakt, want ik heb net gezegd dat het einde van de tegenwoordige eeuw voor Juda, Joodse volk, en voor Jeruzalem weliswaar gelegen is aan het einde van de 70ste week. Dat is het einde van de tegenwoordige eeuw dus ook voor Juda en Jeruzalem. Maar in dit vers, vers 14, wordt niet gesproken over Jeruzalem en Juda, maar er wordt gesproken over alle volken. Want zodra ik gezegd heb, het einde van de tegenwoordige eeuw voor Israël en Jeruzalem ligt aan het einde van de 70ste week, dan is de volgende vraag natuurlijk, maar wanneer is dan het einde van de tegenwoordige eeuw voor de overige volkeren? Nou, dat lijkt me duidelijk, aangezien het koninkrijk begint bij Israël, zou dus het einde van de eeuw van de tegenwoordige eeuw met betrekking tot de volkeren dus nog wat later moeten liggen. En dus niet aan het einde van de 70ste week, maar nog een eind later. Daar komt het op neer. Nee. Nee, ja, zover ben ik nog niet, zuster. Dat is, hebben we nog niet gehad. Dat woord hebben we nog niet gehad. Nee, kijk, we zitten hier na de 69 weken. Ik zal weer een streep trekken. Dit was Daniel... Daniel 9, ik hoop dat er ongeveer Daniel staat of zo. Daniel 9 en dan krijgen we Matthäus 24 en 25. Dat begint te vertellen vanaf het einde van de 69 weken dus. Die waren net een dag tevoren of zo vervuld. Of misschien dezelfde dag wel, want het kan best zijn dat dit de zondagavond was gewoon al dat dit gezegd werd. En dan wordt er gesproken over hoe het einde der eeuw zou komen, hoe Jeruzalem verwoest zou worden en hoe de Heer alsnog in heerlijkheid zou verschijnen nadat de verwoestingen voltooid zouden zijn, uiteraard. En dan zegt de Heer, nou, en dan zou ik hierin moeten vullen, dan zegt de Heer, nou, er zullen valse christussen, valse profeten, oorlogen, koninkrijken zullen tegen elkaar opstaan enzovoorts. Maar het is maar een begin, desmaat. Ja, de Heer praat over de tijd waarin wij leven. Dat bedoel ik bij onze bedeling, hoor. Ik bedoel de tijd waarin wij leven, maar dat kan best 1800 jaar geleden zijn. 1800 jaar geleden zijn, bijvoorbeeld. Het kan nog wel langer geleden zijn, dus. Hè? En zo was het ook, want je uit deze beschrijvingen herken je toch heus de christenvervolgingen in de eerste eeuwen van onze jaartelling. En toen kwam er een soort valse Christus. Toen liep het weer een beetje anders. Constantijn. Nou ja, goed, we zullen het er niet over hebben. He? Een soort valse Christus, zeker wel. Die heeft de hele christendom en blok verleid in de tijd. Met een paar kreten en een paar mooie vondsten. Over een visioen en dat soort dingen meer. Maar daar gaat het nou niet over. Maar het gaat over alle dagen vanaf toen. Maar nog is het einde niet. Zodat je maar weer ziet dat onder dat einde niet verstaan werd het toenmalige val van Jeruzalem in het jaar 70. Want het waren dus maar pakweg 35 jaren vanaf dat moment. Nou ja, 37, 38 jaar vooruit. Maar dit spreekt over een veel langere periode. En er staat juist, het is het einde nog niet. Zodat je nooit kunt zeggen dat door de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling deze profetieën van Daniel, van Matthäus 24 vervuld zijn. Denk erom, ik zei niet Lucas 21, ik zei Matthäus 24. Hou het uit elkaar alstublieft. Staat ook niet naast elkaar, staat uit elkaar. Hou het uit elkaar. Matthäus 24 hebben we het over. Die staat over al deze gebeurtenissen. Het is maar een begin. En wat er ook gezegd wordt, is dat uiteindelijk, dat men zou moeten volharden tot het einde, trouw blijven aan wat God gesproken heeft. Degenen die dat niet doen, worden door Petrus in 2 Petrus 3 spotters genoemd, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar blijft de belofte zijn de toekomst? Ja, daar gaat het over hoor. Die zeggen, nou ja, er komt niks van terecht. Er is toen niks van terecht gekomen. Er komt nou niet meer. Nou, enzovoorts. Hè. Nee, men zou daar niet moeten blijven volharden. Dat gold in de dagen, in hun dagen, de dagen van de discipelen. Dat geldt in onze dagen. En er wordt ook speciaal in de Bijbel beloning in vooruitzicht gesteld. Voor degene die trouw blijven aan de beloften van zijn wederkomst in heerlijkheid om op aarde zijn koninkrijk op te richten. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt. Dat is de beschrijving van de gelovigen in echt onze dagen, onze tijdgenoten. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid, het woord met betrekking tot het uitblijven van de openbaring van mijn koninkrijk, want dat is die leidzaamheid, hè? Omdat gij dat woord bewaard hebt, zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Een speciale belofte voor degene die trouw blijft aan de letterlijke beloften die God in zijn woord gedaan heeft. Nou goed, wie volharden zal tot het einde van wat? Het einde van de eeuw. Wel, de eeuw eindigt voor Israël, dat wil zeggen voor de Joden in Jeruzalem, aan het einde van de 70ste week van Daniel. Maar hier gaat het veel verder, want hier staat, dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot de getuigenis in alle volken, dat is de volgende vraag. En wie zou dat doen? De gemeente? Helemaal niet. Ik zeg niet dat de gemeente het niet doet. Ik vraag aan wie het gezegd is dat ze het doen zouden, wie de opdracht gekregen heeft. Dan heb ik het niet over Markus 16. Ja, ook. Maar ik heb het niet over al die herhalingen, ik heb het over de oorspronkelijke opdrachten. Dat God Israël riep, ik heb het over Exodus en zo. Dat God Israël riep en zegt, gij zijt mijn persoonlijk eigendom en gij zijt een koninklijk priesterdom, dan wel een priesterlijk koninkrijk, daar wil ik afwezen, want ik kan het toch niet uit elkaar houden en u hopelijk ook niet. En Petrus haalt het later aan en zegt dat de speciaal Israël geroepen is als koninklijk priesterdom, dat staat in de wet en zegt hij, dat is opdat gij zou verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Opdat gij zou verkondigen dus. Want de hele functie van zowel de koning en dus een koninkrijk, als ook van de priester en dus van het priesterdom, is het verkondigen van het woord van God. Om het even snel te zeggen, een koning is een meileg en een meileg is een malach en een malach is een boodschapper. Met andere woorden, het woord voor koning betekent ook gewoon een boodschapper. Want de koning is een boodschapper. De koning wordt geacht de boodschap, het woord van God, namelijk door te geven aan het volk waarover hij gesteld is. Dat is wel voor de communicatie. En als je dan bedenkt dat de uiteindelijke koning gewoon de Heer Jezus Christus is, zal het duidelijk zijn dat hij als het woord Gods natuurlijk de meest ideale boodschapper, malach en dus ook meileg is die je denken kunt. Nou, dat wat betreft het koningschap en wat betreft het priesterschap geldt natuurlijk hetzelfde. De taak van de priester is het onderwijs geven in het woord van God. In de eerste plaats. Gewoon uit het woord zelf, in de tweede plaats via het aanschouwelijk onderwijs van de diverse rituelen, die instellingen die zo in de wet gegeven werden. Dus aanschouwelijk onderwijs, maar het gaat altijd om onderwijs in het woord van God. En ook het handhaven van het recht, maar dat is het onderwijs geven in het woord van God, want dat is het recht. Ook het handhaven van het recht, rechtspraak dus, was gegeven aan de priesters. Wel, als Israël een koninklijk priesterdom of priesterlijk koninkrijk genoemd wordt, dan is dat omdat God Israël verkoren had. En hij had aan Israël zijn woord gegeven, dat staat er ook in de Bijbel. Hè? Want wat is dan het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis, vraagt Paulus in Romeinen. En hij antwoordt zelf en zegt wel velen, maar dit is wel het eerste dat hen de woorden God zijn toebetrouwd. Niet gegeven, hoewel het ook zo is, maar toebetrouwd in de zin van, zij hadden het in beheer gekregen en ze waren verantwoordelijk ervoor. Niet om het binnen hun grenzen te houden, maar juist en vooral om dat woord Gods, het woord van de God van Israël, bekend te maken aan de overige volkeren. Prediking dus van de Bijbelse waarheden eigenlijk. Daartoe is Israël geroepen. En als hier staat dat ooit in de toekomst het evangelie van het koninkrijk in de hele wereld gepredikt zal worden tot een getuigenis aan alle volken, dan herkennen we daar meteen in de werkzaamheid van Israël. Alleen moet je dan meteen vaststellen, als Israël dat doet, dan kan dat alleen weer omdat Israël inmiddels tot geloof gekomen is. En aangezien Israël pas op zijn vroegst tot geloof komt aan het eind van de 70ste week van Daniël, vindt deze prediking van het evangelie aan alle volken door Israël dus pas plaats na de 70ste week van Daniël. En dan weet je meteen waarom het hier ineens het evangelie van het koninkrijk heet. Omdat het in die dagen gaat om de uitbreiding van het koninkrijk van Israël ook aan de volkeren. Aan Israël is het koninkrijk al begonnen, aan de volkeren nog niet. En in die dagen, die periode, wordt inderdaad het evangelie van het koninkrijk geprezen aan alle volkeren. En dat leidt tot de onderwerping van alle volken aan Israël, dat is ook zo. Aan Israël, maar meer speciaal aan de Heer Jezus Christus. En dan is geld ook, wie het niet gelooft, wordt uitgeroeid. Precies hetzelfde verhaal. En dat is ook wat in het boek Openbaring nog heel nadrukkelijk uitgebreid beschreven wordt. Dat is wat er gaat gebeuren. En als u nog eens leest over de grote zendingsopdracht, bedenk dan dat die grote zendingsopdracht uitgevoerd zal worden in de toekomst door Israël. En wat u er dan mee moet, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee, er zijn andere schriftgedeelten die spreken over onze evangelisatiearbeid. Het evangelisatiewerk wat gedaan wordt door de gemeente, door de gelovigen van vandaag. Want dat wordt wel gedaan, maar niet op grond van dit soort opdrachten. Want daar gaat het maar om, je moet de dingen uit elkaar houden. Hè? Goed, het evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden aan alle volken. En dan, nadat het gepredikt is, niet nadat allen tot geloof zijn gekomen. Maar wel nadat allen het gehoord hebben. Dan zal het einde komen van de aion, van de eeuw. En dat betekent tegelijkertijd definitief het einde van de toekomende eeuw. Zodat we hier nog eens een keer het woord koninkrijk opschrijven. Ik weet zo gauw niks anders. Het koninkrijk in verband met de volken namelijk. Terwijl hier het koninkrijk genoemd wordt in verband met, laat ik maar zeggen, de Joden, om geen misverstand te wekken. Twee stammenrijk. Deze streep kan ik nu weglaten. Zo. Want aan Israël begint het koninkrijk dus eerder dan aan de volkeren. Heel eenvoudig, dat kan niet anders. Want eerst komt er bij Israël en van Israël uit zal het uitgebreid worden over de volken. Een hele normale volgorde. Nou is de vraag natuurlijk vervolgens, maar wanneer gebeuren nou al die dingen? Want hier zijn helemaal geen data bij genoemd in dit verhaal hier tot op heden. In Matthäus 24 vers 4 tot en met 14 wordt helemaal geen data bij genoemd. Er wordt in dat gedeelte namelijk in één keer gesproken over de hele periode vanaf de dood en opstanding van Christus tot aan het begin van, laat ik maar meteen zeggen, de 1000 jaren, dat staat er niet bij in Matthäus 24, maar ik moet het er nou eenmaal hier even bij schrijven, ter onderscheiding. Dat zien we dan later wel weer. Maar nu willen we gedetailleerd weten hoe het in elkaar steekt, en dat kan. Want daarna geeft de Heer weer antwoord op dezelfde vragen, maar nou vanaf vers 15. En nu doet u dat niet zomaar met een eigen verhaal, maar nu doet u dat aan de hand van de oud-testamentische profetie. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, jawel, wat gruwel der verwoesting precies is, weet ik ook niet, maar het is in ieder geval gruwel en het is ook verwoesting. Sommigen vertalen met verwoestende gruwel, kan zijn, maar het kan ook zijn de gruwel die verwoest zal worden. Dat kan het ook zijn. Dus niet, kun je zo niet weten, zou je ergens anders vandaan moeten halen. Beide dingen zijn waar. Die gruwel, namelijk die afgoderij, brengt verwoesting, maar de afgoderij zal zelf ook verwoest worden. Dus het is wel aardig om deze woorden gewoon zo even naast elkaar te zetten. Wanneer je dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Zodat we een rechtstreekse verwijzing krijgen naar de profetie van Daniël. Met name Daniël 9, vers 27, waar we zojuist vandaan kwamen. En daarnaast natuurlijk Daniël 8, wat ik even heb aangehaald. En ook Daniël 11, want daarin wordt het ook genoemd. Wat er dus staat is gewoon, wanneer je dan zult zien dat beeld, dat afgodsbeeld, staande in de heilige plaats. Want het staat erachter, hè? Staande in de heilige plaats. Denk er wel om, dat staande in de heilige plaats slaat uiteraard niet op Daniël, want Daniël stond niet in de heilige plaats. He? Nee, Daniël was die jonge man die uit Jeruzalem werd weggevoerd en toen in Babel terechtkwam en daar zijn leven lang gebleven is. Het was een lang leven, maar is niet in Jeruzalem geweest. Zodat deze uitdrukking staande in de heilige plaats niets zegt over de profeet, maar het zegt iets over de gruwel der verwoesting. En hoewel het in Daniël 8 heet de woning zijns heiligdoms, heet het hier gewoon de heilige plaats, meer niks. En in de toepassing van Daniël 8 op de dagen van Antiochus Epiphanes, omdat het daarop van toepassing is, kan er nog gezegd worden de woning zijns heiligdoms. In de zin van, ja, een soort van tempel, het zou tempel kunnen zijn, woning zijns heiligdoms. Maar hier is het zeker niet van toepassing op die gebeurtenissen, want die waren toen al lang geweest. Hier staat gewoon klaar, de heilige plaats, niks tempel. Nog meer hoeft ook niet, hè. Dus, er zal in de heilige plaats, de tempelberg, ooit een keer zo'n gruwel, zo'n afgodsbeeld worden opgericht. En er staat, als het gebeurt, dat als dan die in Judea, dat is gewoon het Joodse land, de Joodse staat is dat gewoon hoor, Judea. Betekent gewoon het land der Joden. En het is gewoon de Joodse staat. Waar die grenzen liggen, doet helemaal niets ter zake. Het gaat alleen om dat als men tot dat land behoort, als men in Judea is, dat is dus gewoon de tegenwoordige staat Israël, zeg het maar gewoon zo, hè, dat is het. Als dan die in Judea zijn vlieden of vluchten op de bergen. Is er iemand idee welke bergen? Paran, juist, het gebergte Paran. Dat staat hier niet, maar dat is het wel. Ja. Die bergen worden namelijk in het Oude Testament ook al genoemd als de toevlucht voor de gelovigen, voor het gelovige overblijfsel uit Israël. Hè? Het gebergte Paran, zoek het maar eens op in de Bijbel, dan komt u het wel eens tegen. Paran. Ja, dat is bij Petra dus, daar ligt Petra namelijk, in het gebied van Edom. God kwam van Paran en van Teman, zegt Habakkuk. Nou, dat als dan in Judea zijn vlieden op de bergen, die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. Elke keer moet ik weer zeggen dat de trap buitenom loopt, hè. De trap is niet in het huis, maar is buitenshuis. Laatst vroeg me iemand, hoe weet je dat zo precies, dat het zo was? Ze hebben ook zelfvoorzien in het Heilige Land, stichting. De trap loopt buitenom. Dus, er staat die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. Hij moet wel van het dak afkomen, zoals het lied ook zegt natuurlijk. Maar niet eerst zijn huis in, maar meteen weg. Begrijp je me goed wat hier, ja, het klinkt een beetje belachelijk. Je zou zeggen, nou even het dak of even de portemonnee pakken of weet je veel, straks je telefoon meenemen, bij wijze van spreken. Ja, al was het er maar één, niet waar. En wegwezen. Dat is een kwestie van seconden, maar kennelijk is de tijd zo dringend dat uitdrukkelijk gezegd wordt dat men dat niet zou moeten doen. Kennelijk omdat daar geen tijd voor is. Men zal dus als de bliksem. Dat is niet zo'n raar beeld, want een paar versen verder staat het. Daarom denk ik ook wel zo'n uitdrukking. Kan het ook niet helpen, hè. Ik haal de uitdrukking uit vers 27. Maar men zou als de wiede weer gaan, nou ja, het land moeten verlaten. Dat is een secondenkwestie. Die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. En die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Maar wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen. Toch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters nog op een sabbat. Want er rijden er geen treinen en lopen er geen bussen. Nee, die rijden ook. Oké. Maar ik bedoel, als dat gebeurt, je moet je nu eens proberen in Israël. Op een sabbat. Dan kun je ook nergens komen. Dus, bid dat uw vlucht niet geschiede des winters nog op een sabbat. Want men zal met grote haast het land moeten verlaten. En dan staat er, want als dan zal grote verdrukking wezen. En zeg maar gerust, de grote verdrukking, dat staat er niet, maar het staat er wel achter. Er staat namelijk, grote verdrukking, hoedanig een lied is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Dit is dus de grootste verdrukking die er is, dus zeg maar gewoon de grote verdrukking. Nou, wanneer zal de grote verdrukking dus beginnen? In het midden van de 70ste week van Daniël. Want dan wordt die gruwel opgericht, beeld dus. Ik zal het nou weer bij onder Matthäus 24 schrijven. Hè? Dus er is sprake van een gruwel. En dan staat er meteen dat er zal zijn verdrukking. En wel de grote verdrukking. Ik heb maar weinig ruimte voor die 3,5 jaar hier op het bord, maar ik schrijf het er toch maar bij. Grote verdrukking vanaf de oprichting van het beeld in het midden van de 70ste week van Daniël. En hoe lang duurt de grote verdrukking? Dat is makkelijk. 3,5 jaar. En voor wie duurt de grote verdrukking 3,5 jaar? Voor Jeruzalem en voor het Joodse volk. Over iets anders gaat het niet. Want die 3,5 jaar worden hier niet genoemd in Matthäus 24. We halen die 3,5 jaar uit Daniël 9 dus. Hè? En daar ging het alleen over uw volk en over uw heilige stad. Dus de grote verdrukking begint in het midden van de 70ste week en duurt tot het einde van de 70ste week. Het duurt dus 3,5 jaar voor het Joodse volk en Jeruzalem. Dat wil zeggen, we praten hier over de Joodse staat. Over niets anders. Zelfs niet over de verstrooide Joden elders in de wereld. Daar hebben we het allemaal niet over. We hebben het alleen over de Joodse staat en de velen enzovoorts. Judea en Jeruzalem dus. Over niks anders. Goed. En dan staat er vervolgens nog. Hoedanig niet is geweest van het begin der wereld. En dat betekent dat deze verdrukking niet alleen komt over de Joodse staat en over Jeruzalem, maar ook over de wereld. Anders heeft het geen zin dit te zeggen. En dat niet alleen. We halen dat natuurlijk ook uit, Daniël 12, als ik me goed herinner. De eerste vers. Daniël 12, te dier tijd zal Michael opstaan. Gek hè, we dachten dat Christus was gaan zitten en Michael staat op. Eigenaardig is dat toch, hè? Nou ja. Maar daarover een andere keer, hè? Te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. Welke grote vorst staat voor de kinderen van het volk van Daniël? Messias de vorst, uit hoofdstuk 9 uiteraard. Dat is maar 3 hoofdstukken eerder hoor. Die staat hier ook op. Oh ja, hij heet Michael. Ja, natuurlijk, ja. Hoeveel namen dacht u dat de Heer Jezus Christus had? Ik zet er dan nog maar één bij. Hè? Te die tijd zal Michael opstaan. Nee, ik ga er nou niet verder op in, hè. Maar ik lees maar gewoon door. Die grote vorst, dat is een term uit Daniël zelf, die grote vorst. Messias de vorst uiteraard. Die voor de zonen of kinderen van uw volk staat. Uw volk, uw heilige stad enzovoorts. Wel, die Michael zal opstaan. Als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, en benauwdheid en verdrukking is uiteraard synoniem, En anders moet u zich eens een poosje laten verdrukken. Daar krijg je knap benauwd van. Druk hier bijvoorbeeld, hè, op de borst. Dat is toch echt hetzelfde, hoor. Zal het zulk een tijd der benauwdheid zijn zoals er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. Ziet u dat het hier ook in verband gebracht wordt, niet alleen met Israël, maar ook in een veel breder verband met de volkeren. En te dier tijd zal uw volk verlost worden. De andere volken worden namelijk in een wat latere tijd verlost. Dat gebeurt na Israël pas. Maar in deze tijd die hier genoemd wordt, zal uw volk verlost worden. Als men tenminste geschreven staat in het boek, staat erbij, hè? Het boek des levens is dat kennelijk. Want er zijn er nog altijd die denken dat alle Israëlieten, zeker alle Joden, automatisch verlost worden op grond van hun natuurlijke afstamming. En dat is een groot misverstand. In de eerste plaats omdat ze die natuurlijke afstamming sowieso niet kunnen bewijzen. Nee, ik ken iemand met een kromme neus en dat is helemaal geen Jood, hè? Ik bedoel, dat is niet te bewijzen, dus die zaligheid die staat dan ook op losse schroeven. Maar bovendien, de Bijbel zegt dat weliswaar het volk verlost wordt, maar dan toch alleen degenen die geschreven staan in het boek. Of zoals Romeinen 11 het zegt, het volk zal verlost worden, heel Israël zal zalig worden, ja, indien ze in hun ongeloof niet blijven. En al zo zal heel Israël zalig worden. Met andere woorden, degenen die niet geloven worden ook niet zalig. En toch leidt het tot de verlossing van heel Israël om de eenvoudige reden dat de ongelovige Israëliet inderdaad uitgeroeid wordt uit het volk. Dat is wat er zo dikwijls staat. En dat is wat inderdaad in deze dagen van benauwdheid en verdrukking geschiet. Nou, terug naar Matteüs 24, vers 21. Als dan zo'n grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Dat betekent dat vers 21 zegt eigenlijk, of minstens suggereert, dat de verdrukking ook over de overige volken zal komen. En in Openbaring is dat zelfs helemaal goed duidelijk. Maar hier ook, lees maar verder. Want als u dat hier uit vers 21 niet oppakt, dat de verdrukking niet alleen over het Joodse volk in Jeruzalem zal komen, maar ook over de andere volkeren. Als u dat niet oppakt, begrijpt u de volgende versen niet. Die zijn er namelijk niet meer te begrijpen. Want in het volgende vers staat, en zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar om der uitverkorenen wil, dat wil zeggen ten behoeve van, ter wille van, of ten behoeve van, of gewoon voor, de uitverkorenen zullen die dagen verkort worden. Nou, een dag, een kalenderdag duurt sowieso 24 uur. De dagen worden heus niet korter. Bovendien kan ik me niet voorstellen hoe een dag voor de uitverkorenen bijvoorbeeld maar 13 uur zou duren. En een dag voor de heidenen bijvoorbeeld 27 uur. Ik bedoel, dat is zo raar, hè? Nee, het verkorten wil zeggen verminderen. Dat wil zeggen, er zullen minder dagen zijn. De dagen worden voor de uitverkorenen verkort, wil zeggen dat het aantal dagen van de grote verdrukking voor de uitverkorenen minder is dan voor de anderen. En aangezien de uitverkorenen uiteraard gewoon zijn Israël, het uitverkoren volk, want daar gaat het over, betekent het dat de verdrukking voor Israël, of voor het Joodse volk althans, dat die verdrukking korter zal duren dan voor de overige volkeren. En dat wisten we al. Dat is het leuke ervan, dat wisten we al. Door gewoon netjes, correct te lezen. Want het verhaal is dus gewoon dit. Dat voor Israël de verdrukking duurt. En voor Israël bedoel ik nou echt gewoon steeds het Joodse volk. Hè, tenzij ik anders vernam. Duurt gewoon 1260 dagen, oftewel 3,5 jaar, oftewel tijden, een halve tijd, oftewel 42 maanden. Maar voor de volkeren duurde het wat langer, want de verdrukking eindigt in de openbaring van het koninkrijk. Eindigt ook in het einde van de tegenwoordige boze eeuw. Nou, voor de Joden, het Joodse volk in Jeruzalem, eindigt dat dus aan het einde van de 70ste week. Maar voor de overige volkeren zal dat nog een aanzienlijke periode duren van 33 jaar overigens. Maar daar hebben we het nog wel eens even over. Maar dat is de periode waarin de verdrukking voor Israël, voor Jeruzalem beëindigd is, waar Israël bekeerd is en waar een gelovig en bekeerd Israël het evangelie van het koninkrijk predikt officieel, zelfs via 144.000 officiële gezanten, aan de overige volkeren Met het bekende resultaat dat degenen die dan nog niet geloven, hoewel ze het gehoord hebben, gedood zullen worden, zodat slechts de gelovigen het koninkrijk zullen binnengaan. En die 33 jaar is dus eigenlijk gewoon de periode, ongeacht of het nou 33 jaar duurt of niet, heeft er niks mee te maken hoe lang het duurt. Hè? Maar het is gewoon de periode waarin het koninkrijk gepredikt wordt en dus ook uitgebreid wordt vanuit het Joodse volk in Jeruzalem tot over de gehele aarde, tot aan de einde der aarde dus. Zeker, zeker. Nou, in de eerste komst was Jezus er toch ook en werden de discipelen toch ook uitgezonden om te prediken. Niet 144.000, maar 12 of zo. Want dan is een keer 70. Maar inderdaad, ja, hij stuurt ze uit. In elk geval. De verdrukking blijft gewoon doorgaan. Dat wil zeggen, de grote verdrukking, breid het verhaal even uit, de grote verdrukking duurt in het geheel dus 36,5 jaar. Want het begint in de helft van de 70e week van Daniël. Dat is de eerste 3,5 jaar tot aan het einde van de 70e week van Daniël. En daarna barst het pas goed los over de volkeren. En zoals ik zei, dat duurt daarna nog 33 jaar. Dat staat hier allemaal niet bij, maar daar kom ik nog wel een keer op. Is ook helemaal niet van belang hoor. Hoe lang dat is. Maar in ieder geval binnen één generatie. Ja, zullen als autoriteiten, zullen ze uitgezonden worden door de opgewekte Christus en ook in de kracht van Christus uiteraard, zullen ze uitgezonden worden, 144.000 getuigen van Jehovah, die uitgezonden zullen worden aan alle volkeren, om de God van Israël, die heet nou eenmaal Jehovah, bekend te maken aan de heidenen. Is er iets? Oh, nee. Nou ja, zo gaat dat. Dat is een Bijbelse gedachte, ja. En ook letterlijk uiteraard. Dus, zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil, zullen die dagen verkort worden. En dan wordt er dus gesproken over de grote verdrukking. Nou lezen we verder, over de grote verdrukking. Vers 23. Als dan, niet nu, maar als dan, in de grote verdrukking zijn we nu, hè? Nou wij niet, maar daar lezen we nu over, hè. Als dan, zo iemand tot u zal zeggen, ziet, hier is de Christus, of daar, wat staat er, geloof het niet. Waarom niet? Omdat die Christus in die grote verdrukking er niet zal zijn. De grote verdrukking, ja, natuurlijk, gaat om de uitverkorenen nog. Ja, het gaat nog om over Israël natuurlijk. Hè? Als men dan zal zeggen, ziet, hier is de Christus, of daar gelooft het niet. Dat betekent dat in die dagen de Christus zich niet zal laten zien. Dat is nog niet de wederkomst van Christus, dus in de zin van dat hij aanwezig is. Maar even verder, hè? Even verder. Aan wie niet? Aan uw volk en uw heilige stad. Ja, de wereld ook niet. Natuurlijk niet. Maar ook niet aan uw volk en uw heilige stad. Nee, nou zit u allemaal te rekenen. Zou er dan nog iets anders zijn aan wie u zich wel zou kunnen laten zien? Als u dat denkt, dan bent u mooi en op weg. Dan volgt u het verhaal in ieder geval goed. Ben u nog wakker? Ja, dat zou best wel kunnen. Want kijk, tot aan het midden van de 70ste week. Tot aan het midden. Dat kan u ook, maar tot aan het midden van de 70ste week worden gelovigen opgeroepen om Judea en Jeruzalem te verlaten. Tegen het midden van de 70ste week met de allergrootste spoed, omdat het een kwestie van seconden is. Maar waarom zou je daarop aan laten komen? Het is geen wedstrijd. Niet het laatste vertrekt of zo. Nee, de bedoeling is dat men bij tijds, en bewaren, ik zou niet weten waarom nu niet overigens, dat men bij tijds zou uitgaan buiten de legerplaats. Legerplaats, ja. Dat men bij tijds zou uitgaan buiten de legerplaats. Wel, Hebreeën 13 roept de gelovigen daar al toe op. En speciaal dan Hebreeën, laten we het daar even op houden, voor het gemak. Ze worden opgeroepen om de legerplaatsen, dat is gewoon Jeruzalem uiteraard, met alles wat erbij hoort, inclusief al die Joodse inzettingen, om die te verlaten. Het is wel niet erg actueel misschien, Maar niettemin is het wel Bijbels. En in de toekomst, in de eerste helft van de 70ste week, zal het zeker het geval zijn. Want dan wordt het dringend. Het is maar 3,5 jaar te gaan, maximaal. En ik geloof dus ook dat de gelovigen worden opgeroepen om de stad en het land te verlaten. En ze worden opgeroepen om dat met de uiterste spoed te doen in het midden van de 70ste week. Als ze tenminste zo lang gewacht hebben. Nou, waar gaan die lui naartoe? Zo laat ons dan uitgaan buiten de lege plaats. Maar als ik me goed herinner, staat dat er niet hoor. Ja, precies. Goed zo. In Hebreeën 13. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de lege plaats. Ja, toen de mensen uit Israël vluchtten in de dagen van Saul, vluchtten ze buiten de lege plaats. En waar gingen ze naartoe? Tot David. In de spelonk, wellicht ook bij gelegenheid in Paran en dus in Petra. Niet tot een plek, maar tot een persoon. Wij nemen ook niet de toevlucht tot een plaats. Hoewel we, de staat laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan in het binnenste heiligdom enzovoort, achter het voorhangsel tot de troon der genade. Maar toch gaan we niet uit tot een plaats, Hebreeënbrief. Maar we gaan uit tot degene die op die troon zit. Laat ons dus naderen tot de troon der genade, waarop de hoge priester naar de ordening van Melchizedek gezeten is. Dat is Hebreeën 4. Maar Hebreeën 13 zegt, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Je mag dus aannemen dat als dat letterlijk, zo letterlijk mogelijk, wordt toegepast in de dagen van de 70ste week van Daniël, dat men inderdaad daar in de woestijn de Heer zal ontmoeten. Bovendien, wat dacht u van, nou zitten we in de typologie, hè? Wat dacht u van Mozes, zegt ga naar Farao, zegt let my people go, want om een of andere reden sprak hij toen Engels, let my people go, enzovoorts. En toen zei Farao, en wat moet je dan doen? Ja, zei Mozes, ga naar de woestijn. Let maar eens op, ze zijn in Paran geweest, zelfs twee keer. Eigenaardig genoeg, twee keer. Maar goed, ze zijn met het hele volk in Paran geweest. Maar in ieder geval, er wordt gevraagd, en wat ga je daaraan doen in de woestijn? De Heere een feest vieren, een feest vieren voor of met Jehovah. Ze zouden de Heer ontmoeten daar, is dat ook gebeurd? Jawel, de Heer is daar aan het volk verschenen. Ze vonden het niet prettig. Ze zeiden, doe dat toch weg. Al die rook en dat vuur en die herrie. Maar dat staat in Hebreeën 12. Gek hè, dat het allemaal zo dicht bij elkaar staat. Maar de Heer verscheen wel aan hen. Nou, dat is het hele punt. Ik geloof dus ook dat als Israël, of als de gelovigen uit Israël zullen vluchten in de dagen van de eerste helft van de 70ste week van Daniël naar de woestijn, dat ze inderdaad in de woestijn daar de Heer vinden. Why not? Slotverrekening, maar dat hebben we nog niet besproken. Slotverrekening was ze enige tijd daarvoor, nou zeer kort daarvoor, al verschenen in de lucht. Hè? Waar wij hem tegemoet gegaan zijn. Goed, dat hebben we nog niet gehad, maar dat komt dan nog. Hè? Maar zo is het wel. En waar is hij toen naartoe gegaan? Wel, naar Petra. Naar de plaats in de woestijn waarheen Israël zou vluchten. Paran dus ook. En ik denk dat hij daar is. Lezen we even verder. Er staat, wanneer men zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Nee, in die verdrukking is men in Judea en in Jeruzalem en daar is hij niet. En ook als dan is hij er niet. Er zit een tijdsaanduiding en een plaatsaanduiding in het vers. Hè? Als dan is de tijdsaanduiding en hier en daar, dat is de plaatsaanduiding. Maar aangezien het gaat over de verdrukking, is het nog alleen in Jeruzalem en Judea. Geloof het dus niet. Maar waarom zullen ze dan zeggen, zie hier is de Christus of daar? Wel, omdat de valse christenen en dus valse profeten, want dat is hetzelfde. Omdat de valse christenen en valse profeten zullen opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Dat is ook wat we lezen. In 2 Thessalonicenzen 2 en Openbaring 13, maar dat doet er nou niet toe. Er zijn valse christenen. Zodra men zegt, hier is de Christus, dan weet je zeker, dat is hem niet. Dat is een valse. En dan zegt hij, ik heb het u voorzegd. Ik heb het gesproken. Blijf daar trouw aan. Volhard daarin. En dan weer vers 26. Zo zij dan, het wordt dus herhaald. Zo zij dan tot u zullen zeggen. Ziet hij is in de woestijn. Schrikken wij even. Dan staat er. Gaat niet uit. Ik lees eerst even verder. Ziet hij is in de binnenkameren. Gelooft het niet. En in vers 23 staat, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet. In vers 26 staat, ziet hij is in de binnenkamer en er staat, gelooft het niet. En in vers 26 staat ook, ziet hij is in de woestijn en er staat, er gaat niet uit. Waarom staat er dan eens, gaat niet uit? Waarom staat er nou niet gewoon, gelooft het niet? Nou, ik kan alleen maar concluderen, dan zal hij het dus wel degelijk zijn. Maar men kan hem daar niet bereiken. Waarom niet? Omdat in het midden van de 70e week van Daniel de grenzen van het land zijn dichtgegaan. Het was een seconde kwestie, toen kon men eruit. Men was voor die tijd jaren daarvoor al, want ik geloof dat men 3,5 jaar lang al was opgeroepen om het land te verlaten. En als men het dan niet gedaan heeft en dus in de tweede helft van de 70e week is aangebroken en nou wordt er hij is in de woestijn. Ja, dat is ook zo, ja, dat is ook zo. Denk ik dan, hè. Ik weet niet 100% zeker, maar ik zou niet weten wat je anders moet concluderen. Dat is ook zo, maar nu is je onbereikbaar. Je hebt niet willen luisteren, nu zit je in de grote verdrukking, dan ga je erdoor ook. Hè? De enige mogelijkheid die overblijft, en die mogelijkheid wordt ook gebruikt, dat kan niet missen, is dat men naar Jeruzalem gaat, want er staat elders in de provincieën dat heel de bevolking van de Joodse staat verzameld zal worden gedurende verdrukking, naar Jeruzalem, waar het oordeel over hen zal komen. Maar aan de andere kant, maar zover waren we nou net ook niet, want dat is pas een paar versen verder. Aan de andere kant, wanneer dat oordeel definitief over Jeruzalem komt, zal het tegelijkertijd alsnog een vluchtweg geopend worden. Dat is de verschijning van de Heer op de Olijfbergen, waarbij de Olijfberg scheurt. Er zal alsnog een vluchtweg geopend worden, waardoor men alsnog de stad kan verlaten. Maar men zal dus naar Jeruzalem moeten, ja. Om van daaruit verlost te worden. Want te Jeruzalem zal ontkoming zijn bij het overblijfsel dat de Heer zal roepen. En dat was Joël 2. En daar hebben we het ook nog even niet over gehad. Maar houd dit nou vast. Dat je uit deze woorden zou moeten concluderen. Dat de Heer tijdens de 3,5 jaar van de verdrukking wel degelijk is in de woestijn. Maar dat men vanuit Jeruzalem in ieder geval daar niet kan komen. En dat hij in de woestijn is, is vanzelfsprekend, zou ik zeggen. Later in Habakkuk, ik haalde het alleen, waar staat ook dat de Heer daar vandaan kwam. Want als hij vandaar na de 70e week alsnog naar Jeruzalem gaat, als Israël tot bekering gekomen is, dan staat er inderdaad, God kwam van Teman en de heilige Israëls kwam van het gebergte Paran. Uit Petra staat er ook, uit Petra staat het. Het wordt nooit zo vertaald, maar het staat er wel. Er staat Sela. Punt, Sela, punt, staat er. Maar het betekent gewoon uit Petra. Dat is wat echt staat, hoor. Uit Petra. Habakkuk 3. Zeg ik toch goed, hè? Habakkuk 3. Ja. Daar komt de Heer vandaan, ja. Bij die gelegenheid. Nou, dan gaan we weer even verder. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen. Razendsnel, seconde kwestie. Alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Het dode lichaam is het dode lichaam uit, en dat ga ik niet opzoeken, maar ik noem het voor de statistiek. Uit Deuteronomie 28 vers 26. Uw dode lichaam staat daar, en daar gaat het over de ongelovige staat Israël. Ongelovige volk Israël. Deuteronomium 28 vers 26. Uw dode lichaam. Enkelvoud. En verder natuurlijk is het dode lichaam. En dat is veel belangrijker. Uit Ezechiël 37. De bekende en misbruikte profetie over de dorre doodsbeenderen. Waarbij de vraag was of ze levend zouden worden. En dan daarna wordt verteld hoe ze levend worden. En dan blijkt dat aanvankelijk die beenderen weliswaar een dood lichaam vormen, maar niet levend worden. En dat dode lichaam wat daar genoemd werd, is gewoon het herstel van een Joodse staat. Maar in ongeloof, er was geen geest in, staat er ook uitdrukkelijk bij, helaas. Maar er was geen geest in. Het is dat dode lichaam waarover het oordeel komt. Over de ongelovige Joodse staat. Wat heet? Die ongelovige Joodse staat is altijd ten prooi gevallen aan het oordeel Gods. En het was in het verleden zo, omdat Israël zich niet wilde bekeren en de Heer wilde aanroepen. En nu is het in ongeloof naar het land teruggekeerd. Maar de situatie van toen is nog dezelfde als van nu, zodat er precies hetzelfde oordeel overkomt. Bedacht u wat? Als God nu geen oordeel zendt over een ongelovige Joodse staat, waarom heeft hij het dan in het verleden wel gedaan? Zal ik eens een andere vraag stellen. Waarom dan toen wel en waarom dan nu niet? We hebben geen veranderlijke God hoor. Wat hij toen deed, zal in de toekomst weer gebeuren. Toen werd ook Jeruzalem verwoest, al wordt het hier in Matthäus 24 niet vermeld. Maar het werd verwoest in het jaar 70 van onze jaartelling. En het zal opnieuw verwoest worden, omdat er gewoon weer dezelfde ongelovige Joodse staat gevestigd is. En die moet er wel verdwijnen, al was het maar alleen omdat daar nou precies het koninkrijk van Gods zoon en van de zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van Adam, gevestigd zou worden. En daarin is voor ongelovigen geen plaats. En daar komt dus het oordeel van het ene moment op het andere. En dat is het oordeel van de grote verdrukking van de 3,5 jaar van de tweede helft van de 70ste week van Daniël.